Als u een Bijbel bij u hebt, wilt u dat open doen bij 2 Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen niet met handen gemaakt, een eeuwig huis, want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat we niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn we altijd, of te allen tijden, vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang we in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heere in den vreemde zijn, want wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, hem wel gevallig te zijn. Want we moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. En dan nog vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, daar we tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn ze allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Tot zover. De rechterstoel van Christus, dat is ons thema van deze avond. En ik herinner me dat we nog niet zo lang geleden hier de drie rechtszittingen van de Heere een keer overwogen hebben, tenminste dat staat mij bij, namelijk de rechterstoel van Christus, de grote witte troon en het scheiden van de schapen en de bokken. Toen zijn in elk geval een aantal aspecten van deze avond ook aan de orde geweest, maar we willen het nu graag plaatsen in de samenhang van de tweede brieven. Het zal u opgevallen zijn dat we steeds citeren uit de tweede brief van Korinthe, de tweede brief van Thessalonica en de tweede brief aan Timotheus, de tweede brief van Petrus en de tweede brief van Johannes. De tweede brieven dus. En die tweede brieven laten allemaal iets bijzonders over de eindtijd zien. Het is een heel opmerkelijk verschijnsel dat die tweede brieven eindtijdbrieven zijn. Ze hebben allemaal te maken met wat nog komt of wat op dit moment actueel is, zeer actueel. En dat zal ook wel helder worden in de loop van deze avonden. Daarom toch Maranatha-avonden, avonden in relatie tot de toekomst, de toekomende dingen, maar ook de actuele gebeurtenissen van vandaag. We hebben een hele bijzondere datum, maar dat zal u al opgevallen zijn in het nieuws of via het journaal, 11 september 2007, 6 jaren na dato, hoorde ik vanavond zeggen. Maar ze bedoelden, die Twin Towers vlogen toen met een gigantische plof in elkaar. En de hele wereld stond perplex. En wist ineens, heel zeker, dit is de eindtijd. Dat werd toen gezegd. Nu is het zover dat we dit allemaal weer geagendeerd hebben. Dat is in onze agenda's terechtgekomen. Als een van de gedenk... Ja, natuurlijk is er een monument, natuurlijk is er een happening, of natuurlijk is er een terugblik. Maar we zijn er weer aan gewend geraakt. En meneer Bin Laden leeft nog. En Al-Qaeda is springlevend. En het leven hier gaat gewoon door. Wij vanavond willen kijken naar de rechterstoel van Christus. Het is een heel merkwaardig gebeuren geweest vroeger, toen ze uit Egypte kwamen, de Israëlieten. Ze hadden daar 430 jaar geleefd, al met al. En Jozef, dat weet u, was een geweldig man in de ogen van de Israëlieten, ook in de ogen van de Egyptenaren trouwens. En Jozef had bevel gegeven dat zijn gebeente, als ze uit Egypte trokken, dat zijn gebeente meegenomen moest worden. Dat is een beetje merkwaardig, want Jozef aan het bewind heeft zijn vader Jacob, toen hij stierf, nogal plechtig naar het land Canaan, naar het latere land Israël gebracht en daar laten begraven. En dat is een hele happening geweest bij de grens, bij de doornen, dorsvloer. Het is een soort rouwdienst geweest in die tijd. En hij had natuurlijk als onderkoning ook kunnen zeggen, als ik sterf, dan mag je na de gewone gang van zaken van balsemen mij ook daar begraven. En dat zou natuurlijk gebeurd zijn. Geen enkele twijfel. Maar dat zei hij niet. Hij zei, je moet mijn lichaam dus wel prepareren, balsemen. Maar als jullie uit Egypte gaan, dan pas moet je mijn lichaam meenemen. Nu heb ik eens gelezen dat zo'n lichaam in een loden kist werd meegenomen. Waarom? Ik weet het niet precies. Maar dat schijnt waar te zijn. Gaan ze uit Egypte, lopen ze 40 jaar door de woestijn en ze hebben 40 jaar zo'n lode kist meegezeuld. En ik geloof stellig dat de Heer ons daarmee zeggen wil wat in 2 Korinthe 4 staat. Ik heb het niet met je gelezen, maar als je een paar teksten daarvoor had gelezen, altijd het sterven van de Heer Jezus in onze lichamen omdragen. Zoals ze toen het sterven van Jozef, plus de hoop die Jozef had willen en mogen uitspreken, meedroegen. Het bewijs, jullie gaan uit Egypte en je zult mijn gebeente meenemen. Dit zal voor jullie een teken zijn, dit zal voor jullie duidelijke taal zijn. Jullie gaan naar het beloofde land en daar word ik begraven. Het was een soort hoop, het was een soort, laat maar zeggen, uitbeelding van wat nog gaat komen. Ze hebben het sterven van Jozef meegenomen, 40 jaren lang. Nu, die taal wordt hier gebruikt, altijd het sterven van onze Heer Jezus in onze lichamen meedragen. Hij is gestorven, ik wil het wel met je voorlezen, het is 2 Korintiërs 4, vers 10. Ten alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbare. Het sterven van de Heer Jezus meedragen. Hij is gestorven, maar het leven van de Heer Jezus, dat is de toekomst. Dat is wat we met hem zullen meemaken. Als we bij hem zullen zijn, dat dragen we ook mee. Toen was het een lode kist met het gebeente van Jozef. En nu is het niet een lode kist, het is niet een lode last op je nek. Het is heel anders. En wij die nu in deze aardse situatie zijn gekomen met ontploffende Twin Towers en andere schokkende gebeurtenissen, wij hebben een bemoediging nodig. En dat is de prachtige taal van 2 Korinthe 4, het eind en 2 Korinthe 5. En in 2 Korinthe 5 staat dat er een aantal opties zijn voor jou. En ook voor mij. Ofwel, je bent naakt, in de taal van de Bijbel. Je bent bekleed. Je wordt ontkleed. En ten vierde, je wordt overkleed. Is dat spitsvondigheid? Is dat gewoon iets zoekend? Nee, dat is niet iets spitsvondigs. Dat is de taal van dit stuk. Naakt, bekleed, ontkleed en overkleed. Dat zijn de vier uitdrukkingen die je achter elkaar tegenkomt. En dat is een hele belangrijke. Paulus schrijft dat mensen van huis uit naakt zijn. Natuurlijk gaat dat niet om pak 1 of jurk 12. Ik wil ook niet zeggen dat mannen maar één pak hebben en dat dames 12 jurken hebben. Maar het gaat niet om onze uiterlijke kleren. Dat voelen we ook aan. Daar heeft het niets mee te maken. Waar het wel mee te maken heeft, is de vraag of je bekleed bent. Een van de hele bekende liederen uit de bundel Opwekking. Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, met de mantel van de gerechtigheid. En dat komt natuurlijk uit het boek Jesaja. Van huis uit, van nature, naakt. We hebben niets. En dat voelen we ook aan. Je kunt het allermooiste pak aandoen. Maar als je voor God staat. Ja, dat zal dan toch wel verbranden. Want als je bij de Heere God komt, die een verterend vuur is. Wat blijft er dan over van onze stof? Van onze materie? Van dat wat wij ons aangemeten hebben? Niets. Naakt. Maar door het geloof in de Heer Jezus kun je bekleed zijn. Bekleed met de klederen van het heil. Bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Komt. Koopt. Zorg dat je in dat pak komt. Zorg dat je de Heer Jezus leert kennen als je heiland, als je verlosser. En zorg dat je niet meer naakt staat. Ik denk dat iedereen aanvoelt dat je op een bepaald moment helemaal, ja, niet letterlijk, maar in figuurlijke zin, ineens naakt bent. Dat, alsof je helemaal te zien bent. Alsof er niets meer verborgen is. Dat kan. Maar als het om de Heere God gaat, om de Heilige God gaat, die zo rein van ogen is dat hij die ene zonde van jou en van mij niet door de vingers kan zien, dan kun je zeggen, Heere God, alstublieft, als ik in uw nabijheid kom, hoe zou ik dan kunnen bestaan? Alleen maar als je bekleed bent met Christus. En dat zegt de Bijbel ook zo. De Bijbel zegt dat als je gelooft in de Heer Jezus, dat je dan in Christus gezien wordt. Alsof je hem hebt. Gij hebt Christus aangedaan. Romeinen. Christus aangedaan. Je staat niet meer in je eigen tenue, maar je staat in zijn gerechtigheid, in zijn klederen van het heil, in de mantel van Gods gerechtigheid. Zo sta je dan. Niet meer naakt, maar in hem. Dus hele belangrijke dingen vind je in dit stuk, namelijk of je bent naakt, of je bent bekleed. Een tussenweg is er niet. En het is ook niet zo dat je kunt zeggen, nou ja, bij die club of bij die richting of stroming of bij die cultuur hoort kleur oranje. En bij die andere, ja, daar hoort cultuur kleur blauw bij of zo. Nee, er is maar één kleur. Christus. En hij is kleurrijk, dat kan ik u verzekeren. Hij is bijzonder. De Heer Jezus leren kennen als je heiland, als je verlosser. Ik hoop dat het helder is en ik hoop dat ook iedereen hier nu zegt, ja, ik kan ook niet zoals ik ben naar God gaan. Dat kan niet, want daar blijft niets over. Ik kan alleen maar gaan in die kleren die hij zelf heeft verstrekt. In de mantel door God zelf uitgereikt. De mantel van gerechtigheid. Heb je die? Niet weggooien, kan ook niet. Niet, laat maar zeggen, inruilen voor wat anders. Kan ten diepste ook niet. Maar dit is een heel belangrijk uitgangspunt. Maar nu zegt de Bijbel hier in 2 Korinthe 5 nog iets. Mensen die dit hebben, kunnen nog twee dingen meemaken. Namelijk ontkleed worden of overkleed worden. En ontkleed worden hier betekent sterven. Overlijden. Niet dat ze dan verloren zijn, natuurlijk niet. Als je dat kleed van Gods gerechtigheid aan hebt, als je door God gezien wordt als in Christus, dan blijft dat zo. Dat is een eeuwige positie. Christus. Leven uit God. En leven uit God is per saldo eeuwig leven. Kan niet eens anders. Vanaf het moment dat je de Heer Jezus leert kennen, als je heiligt, als je verlost hebt, ben je een geweldig iemand. Niet vanwege huidskleur, natuurlijk niet vanwege capaciteiten, maar omdat Christus, onze Heer Jezus, aan het kruis zijn leven gaf en God je vanaf dat moment in hem aanziet. Maar een gelovige kan sterven. En we hebben wel een paar voorbeelden. Elke week, misschien wel elke dag, ontmoet je of een advertentie, of je leest, of mensen die ontkleed zijn. Dat wil zeggen dat mensen hier vandaan gaan. En de bedoeling van 2 Korinthe 4, 5 en 6 van de hele tweede brief is eigenlijk, je moet eens een keer wat verder kijken. Je moet het sterven van Jezus in je lichaam omdragen. Dat betekent dat je je realiseert dat er na dat sterven ook leven is. Dat er na ontkleed worden ook leven is. Dat dat niet het einde is, maar dat dat een begin is van een nieuwe situatie, een volkomen nieuwe situatie. Daarom wil ik ook nooit aan de gedachte dat we de laatste eer bewijzen aan, dat is de eerste eer die we bewijzen aan, als we iemand gaan begraven. Het is een beetje pietluttig misschien, maar het is echt zo. Zo bedoel ik het ook, zo voel ik het ook. Het is het eerste van het opstandingsleven. Zoals een boer gaat zaaien, dan is dat niet het laatste. Dat is het begin. En zo zegt de Bijbel dat. Een gestorvene wordt gezaaid. Het natuurlijk lichaam wordt gezaaid. En een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Het is een hele nieuwe situatie. Dat is niet de laatste eer. Dat is de eerste eer aan dat nieuwe leven. Het is de eerste eer aan het opstandingsleven. Ik weet dat begrafenisondernemingen soms de laatste eer heten. Maar misschien weet u vanaf nu beter. Feit is dat ontkleed worden betekent dat de aardse tent waarin we wonen wordt afgelegd. Dat is niet het einde voor die mensen. Nee, dat is nog een gebouw van God, een eeuwig huis in de hemelen, niet met handen gemaakt, niet van deze schepping. Er is een hele nieuwe situatie aan het komen, volstrekt nieuw. Maar het is wel afscheid nemen. Het is wel ontkleed worden. Maar er is een vierde mogelijkheid, dus eerst had ik twee en nu heb ik weer twee. Eerst had ik naakt en bekleed en nu heb ik ontkleed en overkleed. En die vierde situatie is dat je overkleed kunt worden. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent, en lees rustig, dat betekent dat we zomaar van hier gaan, niet ontkleed hoeven worden, niet zullen sterven, geen begrafenis zullen meemaken, maar zomaar naar de Heer zullen gaan. Ineens weg zijn. Natuurlijk spoort dat met 1 Korintiërs hoofdstuk 15. En met 1 Thessalonicense hoofdstuk 4. En andere plekjes. Dat betekent dat gelovigen die hier op aarde wonen zomaar opgenomen kunnen worden. Zoals Elia ooit is opgenomen geweest. Ineens scheiding is niet gestorven. De gelovigen hebben een geweldig stuk perspectief. Die kijken vooruit. En die zeggen, we willen helemaal niet ontkleed worden. We willen graag overkleed worden. We willen graag dat moment meemaken waarop de Heer Jezus zegt, komen jullie, we gaan met z'n allen de Heer tegemoet in de lucht. Nou ja, dit pak blijft achter. Dat voelen we allemaal aan. Hoe we dat precies weten? Met welk een verheerlijk lichaam we daar zullen aankomen bij de Heer Jezus? Niemand weet het precies. Maar het is een verheerlijk lichaam. We komen er wel aan. Maar hoe het gaat, ik weet het niet. Maar de Heer Jezus weet het. Het sterven van de Heer Jezus in onze lichamen omdragen. Het gebeente van Jozef meenemen vanuit Egypte door de woestijn betekent. Ja, hij is gestorven. Maar er komt iets nieuws. Het gaat toch iets gebeuren. En wat er gaat gebeuren is leven. Dat is een geweldig iets. Dat gaat geweldige proporties aannemen. En jij en ik mogen dit meemaken. Dat is een taal die je hier in dit hoofdstuk heel precies tegenkomt. Bestudeer het maar eens. Lees maar eens rustig na vanavond. En dan begrijp je ook dat Paulus zegt, wij wandelen in geloof, nog niet in aanschouwen. Ik bedoel, we hebben nog niet te pakken, we zijn er nog niet. Maar we wandelen wel in geloof dat het gaat komen. En wij zijn vol goede moed en we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten, vers 8. En bij de Heer Jezus onze intrek te nemen. Waren die nou allemaal levensmoe? Dachten ze allemaal aan een soort suïcide, een soort zelfmoordpoging of zo? Helemaal niet. Maar ze verlangden ernaar het verblijf in dit lichaam te verlaten en overkleed te worden, zo naar de Heer Jezus te gaan en bij hem te wonen. Nu, als u mij vraagt, wat is de Maranatha-boodschap? Dan zeg ik, bij hem zijn en erop rekenen dat hij spoedig komt. Nou, Paulus zegt hier in 2 Korinthe 5, moest luisteren, wij willen het verblijven in onze aardse tent wel verlaten. We willen er eigenlijk graag af. En we willen bij de Heer onze intrek nemen. Dat zijn Maranatha-christenen. Dat zijn christenen die uitkijken naar wat nog komt. Ze leven wel hier. Ze zijn ook niet levensmoe. Ze zijn best blij met de dingen die er zijn en dankbaar. En ze hebben ook hun kwalen en ook hun moeite. We hebben immers dat zuchten van de schepping. En onze uiterlijke mens die vervalt. Dat gaat wel eens wat mis. En ik weet wel dat er allemaal programma's zijn vandaag. En je kunt je overgeven aan allerlei specialisten. En aan allerlei pillen en allerlei toestanden. Maar er komt toch een moment dat je pijn in je heup krijgt. Of pijn in je been krijgt. En dan zit je dan toch maar lekker pijn, met pijn. Snap je wat ik bedoel? Maar de gelovigen in die tijd aan wie Paulus schrijft. 2 Korinthe zeggen. We willen het verblijf in dit lichaam verlaten. Niet om van de pijnen af te zijn, primair. Maar om bij hem te zijn. Dit soort denken zijn we een beetje kwijt. Dit soort denken, dat is weggeëpt uit de kerk. En we zijn hier bezig met, ja, we moeten toch hier een getuigenis zijn. We moeten mensen redden voordat het te laat is. Helemaal mee eens hoor, want het gaat in 2 Korinthe 6 echt over redden. Zoveel mogelijk mensen redden voordat het niet meer kan. We moeten ze vertellen. We zijn gezanten van Christus, alsof God door ons heen wat. Laat u met God verzoenen. Maar het primaire is niet evangeliseren, het primaire is bij hem zijn. En als je dit vandaag zegt, dan word je aangekeken, ja, dat is zo'n soort studeerkamergelovige, die is wat zweverig, is niet meer helemaal normaal. Nou, een gelovige zou ook helemaal niet normaal moeten zijn. Dat zou iemand moeten zijn die half in de hemel is, met zijn hoofd en met zijn hart. En wat er dan nog overblijft, dat is nog op aarde, meestal zijn benen. Dus je wandelt hier nog wel wat, en je hebt hier nog stenen waar je tegenaan kunt schoppen. Maar je hart en je hoofd, die zijn in de hemel. Dat is een gelovige, volgens de Bijbel. En nu komt eigenlijk het bijzondere van dit hoofdstuk, dit soort mensen die met hun hoofd en met hun hart in de hemel zijn, die zeggen het verblijf in ons lichaam willen we wel verlaten en we willen bij de Heer onze intrek nemen. Dat zijn mensen die dus uitkijken naar, hij komt heel spoedig en ik ga naar hem en ik wil eigenlijk nu al bij hem zijn. Ik heb het wel gehad hier. Dit klinkt weer zo negatief dat u zegt, ja, dan heb je dan toch weer die levensmoe toestand. Nee, deze mensen die leven nog op aarde, die dragen het sterven van de Heer Jezus in hun lichaam om, opdat ook het leven zichtbaar wordt. Nou, ik hoop dat dat beeld van Jozef een beetje gaat beklijven, zoals dat heet, een beetje gaat zakken en in je hart komt en daar misschien wel een plekje krijgt. Maar het is wel wat er gebeurde. Jozef zei, nee, zo zeker als mijn gebeente daar komt, zo zeker komen jullie daar. Neem het maar mee, daar moet je het afleveren. Dan, met jullie samen. Zo zeker als de Heer Jezus opgestaan is, leeft en in de troon van God is, zo zeker komen jullie daar. Houd dit vast, laat je dit nooit ontfutselen. Je zult er komen, het gaat gebeuren. Maar die mensen zijn nog op aarde. En die hebben nog te maken met kwalen en met moeite en met ziekten en met zorg. Dat staat hier. En er zijn ook mensen die ontkleed worden. Die overlijden. Soms heel dichtbij, soms wat verder weg. Ligt een beetje aan de situatie. Maar die mensen leven hier. Wonen hier. Die wandelen hier. Dat blijkt, nu ga ik nog een keer met je vers 6 lezen. Van hoofdstuk 5, 2 Korinthe 5 vers 6. Daarom zijn we te allen tijden vol goede moed, ook al weten wij dat wij, zolang we in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here en den vreemde zijn. Dus we zijn in de Here, maar zijn ook ver van de Here en den vreemde. We horen hier niet, we zijn hier vreemdelingen en bijwoners, maar we zijn wel hier. Nu verder lezen. Want wij wandelen in geloven, niet in aanschouwen, maar we zijn vol goede moed. En we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heer onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in. Het zij thuis, bij hem. Het zij in de vreemde, in Veenendaal, hem welgevallig te zijn. Dat staat hier. Paulus zegt op een bepaald moment, staat niet hier hoor, staat in de Filippenzenbrief. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik kiezen moet. Want daar, ja daar wandel ik met hem. En hier wandel ik ook met hem. Hier was het nog met vijandige activiteit om hem heen. Mensen belaagden hem en gingen hem bespotten en waren vijandig zelfs. Maar hij wandelde met en voor de Heer Jezus. Het is heel merkwaardig dat hier ineens onze wandel, ons gedrag op aarde gezien wordt. Naakt was ik, ben bekleed geworden door het geweldige werk van de Heer Jezus. Ik mocht dat naar me toe halen, ik mocht daar dankjewel voor zeggen. Ik wil ook niet graag ontkleed worden, ik vind niks aan. Sorry, zo zal iedereen praten waarschijnlijk. Helemaal niet leuk. Ik wil graag overkleed worden. En ik verlang ernaar, Heer Jezus. Maar zolang mijn voeten nog hier in den vreemde zijn. Dat is niet mijn eigenlijk huis. Dat is niet mijn definitieve plaats. Dat is een tijdelijk oord in den vreemde. Thuis is, ja, waar de Heer Jezus plaats heeft bereid, waar hij is gegaan. Om voor jou en voor mij plaats te bereiden in het huis van de Vader. Daar zullen je mogen komen. Maar in den vreemde ben ik nog. Ik ben nog hier. En ik was vanmorgen in de supermarkt. Ik moest allerlei dingetjes kopen voor Henny. Ik kreeg elke dag een hele lijst mee. Dat voelt u aan. Dus James gaat en ja, in den vreemde. Wandelen hier. Op aarde. Allerlei dingen doen. Die te maken hebben met des mensen leven. We wandelen hier. En dat wandelen hier wordt bekeken door hem. De bedoeling is dat hij langzaam maar zeker doordringt dat jij die nu bekleed bent met de kleder van het heil, gaat leven alsof je al in de hemel bent, alsof je al bij hem bent, alsof je bij wijze van spreken thuis bent. En we wandelen hier alsof we thuis zijn. Nou, je zou bijna zeggen, dan niet alleen mijn hoofd en mijn hart in de hemel, Heer Jezus, maar ook alles van ons, ook mijn voeten, alsjeblieft. Nou, dat is niet zo, je bent nog hier. En om je wandel hier op aarde, zegt de Heer Jezus, ga ik jou belonen. En nu ben ik precies bij mijn onderwerp, rechterstoel van Christus. Ik denk dat de inleiding nodig is om goed te zien waar het over gaat. Namelijk, dat de Heer Jezus zegt, en als je bij me komt, als ik tegen je zeg, en nu is het zover. Nu is het echt zover dat je overkleed wordt. En de doden in Christus die toch zijn gestorven, die toch ontkleed zijn geworden, die zullen eerst opstaan. En jij je hoeft je begrafenis niet meer te regelen, je hoeft geen liturgie meer te laten uit, je hoeft ook geen spreker meer in te huren. Het is allemaal niet meer nodig, want je gaat zo naar de Heer Jezus. Overkleed. En degenen die ontkleed worden, die worden opgewekt. En wij, de levenden, die veranderen in een punt destijds ineens anders, in een ondeelbaar ogenblik anders. Wij gaan samen met degene die ons voorgingen, de Heer tegemoet in de lucht. En we zullen zo bij hem komen. We zullen thuis komen. En wat gebeurt er dan thuis? Nou, dat is heel eenvoudig. Daar is de Heer Jezus. En hij bekijkt mijn wandel. Iedereen die hier is en de Heer Jezus kent, komt aan. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Als u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, komt u daar. Uw ingaan in dat geweldige van onze Heer Jezus is niet gekoppeld aan mijn score, aan mijn wandel. Als het daaraan zou liggen, zou je waarschijnlijk denken, ik kom er nooit. Ik denk het ook, want er zal altijd iets zijn van, dat had anders gemoeten, dat had heel anders ingevuld moeten worden. Ik kom er nooit. Maar de Heer Jezus zegt niet dat ik in de hemel kom, omdat ik het zo goed deed, omdat ik zo goed wandelde, omdat ik hier in den vreemde zo'n goed getuigenis had of was. Maar ik kom daar omdat hij het werk aan het kruis volbracht heeft en omdat ik dat mocht gaan geloven. Omdat ik dat in mijn hart mocht sluiten. Omdat ik dat mocht omarmen. Naar me toe mocht halen. Omdat de Heer Jezus dat zelf gedaan heeft. Maar ik ga wel naar hem. En heel mijn verblijf hier. In den vreemde. Dat is de taal van dit hoofdstuk. Hè? Heel mijn verblijf hier op aarde. Wordt daar bekeken. Dat is openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Nou kun je zeggen, daar ben ik best een beetje bang voor. Want ja, al het niet goede, het negatieve, ja, dat wordt dan duidelijk. Ja, dat klopt, dat wordt dan duidelijk. Misschien wordt wel duidelijk dat die ene preek die ik hield in die heel vroom klonk, helemaal niet zo vroom was. Ja, voor u misschien kwam het nog aardig over, maar inwendig kan ik wel hele andere dingen hebben bedacht of zo, of gedaan. Beetje raar geformuleerd misschien. Maar de uiterlijke kant zegt daar niet zoveel. Maar alles wat ik hier op aarde, in den vreemde, het sterven van Jezus in mijn lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus openbaar worden, alles wat ik hier op aarde heb getorst, waarmee ik worstelde misschien, wat mij misschien heel erg zwaar viel, lode kist, loden last. Misschien is het heel moeilijk geweest, dat wordt een keer zichtbaar. En de Heer Jezus zegt, wat fijn dat je voor mij leefde. Ja, hier, in mijn rijk, in mijn hemel, en straks in het huis van onze vader, ja, daar wandelen we thuis. Maar toen je nog op aarde was, toen het nog zo moeilijk was, en toen het in je lichaam misschien ook niet zo optimaal was, of toen het, wat de omstandigheden betreft, ook wel eens moeilijk was. Toen leefde je, toen wandelde je voor mij. Dat is openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Voor de rechterstoel van Christus wordt namelijk een krans gegeven, of een kroon gegeven, beloning uitgereikt. Dat is wat daar gebeurt. Dan krijg je je krans, je kroon, je lauwertak. De taal is terug te vinden in de schrift. Paulus zegt, voorts is voor mij weggelegd de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. Maar hij zegt op een andere plek, ik loop niet zomaar, ik doe niet zomaar wat. Ik loop, ik wandel in den vreemde om die lauwertak. Ik wil de eerste ereprijs krijgen. Ik wil om die lauwertak daar mijn best voor doen. En in het evangelie zegt de Heer Jezus dat mensen loon krijgen. Er zijn ook mensen die al loon hebben. Farizeeërs die ontzettend vroom waren, of deden dat ze vroom waren, die kregen aandacht en die kregen applaus. En de Heer Jezus zegt, ze hebben hun loon al op aarde. Vrome mannen. Maar die anderen, die gewoon niet opvielen, die krijgen hun loon nog als ze voor de Heer Jezus gewandeld hebben. Dat is ook precies wat de Heer Jezus zegt van Lazarus. Je zou soms denken in de geschiedenis van de rijke man in arme Lazarus, dat omdat die man rijk was, elke dag overvloedig leefde, dat hij daarom in die plaats kwam. En dat Lazarus, omdat hij zo armetierig leefde, dat hij een plekje kreeg in de schoot van Abraham. Dat zou je misschien kunnen denken. Ik heb dat heel vaak gedacht, ook vroeger. Nou ja, de selectie is toch wel een beetje socialistisch. Sorry dat ik het zo zeg, maar u begrijpt misschien wat ik bedoel. Want die rijken die moeten maar een toontje lager zeggen. En die armen die moeten maar eens een klein beetje opgekrikt worden. Maar dat is het niet. Er wordt gezegd, die rijken die heeft zijn loon al. Loon waarvan? Nou, van zijn eigen leven, van zijn eigen kunnen. Die had ook geen helper nodig, geen redder nodig. Die kon het allemaal zelf. Die Lazarus, die krijgt nog de beloning. Krijgt hij nu een beloning omdat hij zo arm was, omdat hij onder de zweren zat? Nee. Die krijgt beloning om wat hij voor de Heer Jezus, voor God zelf, heeft laten zien. Daar krijgt hij een beloning voor. Loon wordt in de Bijbel altijd gekoppeld aan jouw activiteit voor de Heer Jezus. Niet wie je bent. Moeilijke term hoor. In Christus, maar voor wat je deed voor Christus. In Christus. Dat is positioneel, zoals dat heet. Weet je, dat is een positie. Dat heb je. Door het geloof in de Heer Jezus ben je een kind van God. Heb je leven uit God. Heb je eeuwig leven. Kom je in de hemel. Zul je daar zijn. In Christus. Geloof. Maar wat je doet voor de Heer Jezus, dat is je wandel. Dat is wandelen in den vreemde. Daar krijg je loon voor. En dat loon is duidelijk gekoppeld aan onze verantwoordelijkheid. In de hemel komen is nooit onze verantwoordelijkheid. Dat is alleen door het geloof. Uit genade bent u behouden. Niet uit uzelf. Hoor je het goed? Niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. Het is Gods gave. Maar als het gaat om beloning, is het wel je wandel. Is het dat wat je hier op aarde hebt mogen doen, hebt mogen tonen voor de Heer Jezus. Wandel hier op aarde. En we komen aan, en nu zijn er allerlei gedachten misschien die door elkaar lopen. Maar de Bijbel zegt in de eerste brief aan de Korintiërs al, dat wij als we daar aankomen, dat allemaal in vuur geopenbaard wordt. Met andere woorden, wat ik pas zei over onze kleren die hier achterblijven, dat is natuurlijk waar, die verbranden, die komen er helemaal niet. Maar dat wat ik doe, dat kan tweeërlei zijn volgens de Bijbel, en dat is hout, hooi of stro, maar dat verbrandt. Als je dat in het vuur brengt, dan blijft helemaal niks van over. Of het is goud, zilver en kostbare stenen. En je moet u niet denken dat het of is, weet je wel, het is... Een gelovige heeft alleen maar hout, hooi en stro, dus alleen maar. En een ander heeft alleen maar zilver, goud en kostbare stenen. Dat is niet zo. Dat denk ik ook niet. Wat ik wel denk is, dat de dingen die wij zo belangrijk vonden van onszelf, en waarvan we zeiden, daar heb ik toch wel wat gescoord. Toen was de Heer toch wel een beetje blij met me. En misschien wel gedacht, Heere God, het is maar goed dat er nog zulke mensen zijn. Want als ik er niet was, dan kwam het helemaal niet meer tot een scoren. Want dat juist die dingen blijken te verbranden. Er blijft niks van over. Maar die dingen die je misschien niet meer weet, die zal de Heer Jezus dan naar voren brengen en zeggen, daardoor toen je niet meer het applaus had, of toen je niet meer zo aan jezelf dacht, toen heb ik gezien wie je voor mij was. En wat je voor mij hebt gedaan. Daar krijg je loon voor. Ik heb de voorbije weken heel wat gesprekken gehad. En ik heb heel veel keren gehoord dat er moeilijke dingen zijn geweest in het leven van gelovigen. Soms verstoten uit de gemeente, weet je wel, omdat je daar eigenlijk niet meer paste. Soms omdat er onderling frictie was en mensen zeiden, je deugt eigenlijk niet. Maar al die moeilijke dingen kun je maar op één manier overwinnen. En dat weet je ten diepste. Het sterven van de Heer Jezus in je lichaam omdragen. Vergeven. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dit is zo'n belangrijke sleutel. Vergeven. Als je niet kunt vergeven, blijf je met wrok zitten, je blijft met bitterheid zitten, je blijft met van alles en nog wat zitten en je blijft spartelen en vechten. Maar de Heer wil zo graag dat je vergeeft. En wandelt voor hem. De Heer Jezus heeft het gedaan. En wij moeten, onze wandel hier moet een wandel zijn van vergeving. Het sterven, maar ook het leven van de Heer Jezus openbaar makend. En gelovigen zouden eigenlijk nooit in conflict situaties een soort standje moeten zijn. Nooit. Natuurlijk ontkom je er niet aan dat je in conflict situaties terechtkomt. Ze kunnen je onheus bejegenen. Ze kunnen je vals beschuldigen. Ze kunnen je het bloed onder de nagels vandaan halen. Het kan van alles zijn. En dat zal ook wel in de praktijk. Dat is ook zo. Maar ten diepste blijft er één ding over. Heer Jezus, nu wil ik leven voor u. En dan kom je eraan bij de Heer Jezus. En dan staat hij daar klaar met een kroon of met een lauwe krans of met een tak. Is voor jou, toen, daar. Het leven wordt openbaar voor de rechterstoel van Christus. Die rechterstoel van Christus is niet een punt van, jij wel naar binnen en jij niet. Een soort eindselectie. Zo van ploeteren, ploeteren, ploeteren. En dan maar afwachten of je een voldoende haalt. Nee, je komt in de hemel omdat je gelooft. De rechterstoel van Christus is om openbaar te worden. Om duidelijk te maken wat er in jouw wandel is geschied. In jouw wandel in den vreemde is gebeurd. Daar gaat het om. En onze wandel in den vreemde is hier op aarde. Dat is in onze huizen, dat is in onze werkplaatsen, dat is in onze familiekring, dat is in onze buurt of in onze straat of in onze kerk. Daar wandelen we, daar openbaren wij. Als het goed is, de Heer Jezus. Dan laten we het leven van de Heer Jezus zien. Wat is het leven van de Heer Jezus? Nog een keer. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is moeilijk, want dat betekent in feite dat je een voetveeg bent, dat iedereen een loopje met je neemt, dat iedereen over je heen walst en dat er eigenlijk niks van je ik leven meer overblijft. Nou, dat klopt ook. Dat klopt ook precies. Dat is ook exact wat het bedoelt. Het sterven van de Heer Jezus in onze lichamen omdragen. En de beloning zal zijn voor de rechterstoel van Christus. Dus niet bang zijn voor de rechterstoel van Christus. Uitkijken naar de rechterstoel van Christus. Verlangen hebben naar de rechterstoel van Christus. Heer Jezus, ja, want dan ziet u waarom ik dingen wel of niet deed. Nou, daar kun je ook nog wel een beetje trots op zijn. Maar ik heb hem vergeven. Heere God, wat fijn hè, dat er nog mensen zijn die kunnen vergeven. Hè? Heere God, extra pluimpje van u. Kan ook. Je kunt alles van de duivel inbrengen. Elke beïnvloeding van die tegenstander is opgeblazenheid. En maar groter doen. En maar dikker doen dan je zelf bent. Maar de Heer Jezus kent het. En de Bijbel zegt dat er mensen zijn die behouden worden... als door vuur heen, die komen daar ook aan. Onze God is een verterend vuur. Als de Heer Jezus daar is, dan is daar ook per saldo een verterend vuur. Er valt niks meer te verstoppen. Je hebt niet meer een binnenzak. Je hebt niets meer waar je je in kunt wegduwen. Komt aan. Vuur. En als je daar doorheen bent en er is geen krant, er is geen lauwe tak, er is geen loon, dan ben je wel behouden. Maar dan leidt je schade aan je ziel. Zegt de Bijbel hoor. Zijn dat mensen die teruggestuurd worden en een soort herexamen moeten doen? Nee, er zijn mensen die wel in de hemel komen, maar geen loon krijgen. Ken ik zulke mensen? Ik zou het niet durven uitspreken. Ik weet het niet, maar de Bijbel veronderstelt dat dat kan. En als de Bijbel zegt dat dit kan, dan moet je dat laten staan. Dan moet je zeggen dat dit zou kunnen. Niet een naam invullen. Heere God, dank u dat ik de beste ben van het zendingsterrein. Ik ben ook de nederigste. Ze weten het nog niet, maar daar komen ze nog wel achter. Oh, het zit op alle terreinen echt bijna ingebakken in ons. Nee, Heer Jezus. En er zijn ook situaties waarvan je denkt, die zijn heel moeilijk geweest en niemand heeft me toen begrepen. Ik heb geworsteld, ik heb het in me los mogen laten. In de kracht van de Heer en door de genade van God kunnen vergeven, kunnen loslaten. Ik heb in mijn eigen denken een aantal punten uit mijn leven waarvan ik denk en nog steeds denk, Heer, wat zou het fijn zijn als duidelijk wordt wat ik toen bedoeld heb. Ik kan het niet overbrengen, ik kan het niet vertellen, ik kan het niet zeggen, niemand gelooft het of niemand ziet het. Of als ik het zeg, dan is het, je praat zeker voor jezelf, hè? Je wilt jezelf even goed praten of zo. Laat maar. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus is niet alleen bang zijn, het is gewoon verlangen. Nou, ik verlang echt naar de rechterstoel van Christus, echt waar. Als Paulus zegt, ik verheug me erin. En ik kom daar graag. En die rechterstoel van Christus zal voor mij een kroon zijn. Ik krijg een kroon. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Dan, op dat moment. En dan kom je met een lauwertak om. Met een kroon op je hoofd. Misschien met een bonk loon in je handen. Een zak loon in je handen. Kom je daar vandaan? En ik denk dat we 3 stappen lopen, want we voelen ons dan toch wel eventjes geweldig. En dan zien we hem. En dan denk je, ik wandelen voor hem? Dat was helemaal niet zo. Hij wandelde met mij. En je draait je om, je ziet de Heer Jezus staan en je zegt, Heer Jezus, hier is mijn kroon voor u. Want dat heb ik helemaal niet gedaan. Dat heb u en mij gedaan. Want ik wilde dat wel, maar ik kon het niet. Het brak me bij de handen af en ik was iedere keer weer eigenwijs. Of ik was iedere keer weer zus of A of B. Heer Jezus, het is voor u. U krijgt die kroon. U krijgt mijn loon. U krijgt de eer. Ik hang u de lauwertak om die u net aan mij gegeven hebt. Want dat heb ik niet gedaan. Dat heb u in mij gedaan. En de Heer Jezus wordt gaandeweg groter. Hij wordt gaandeweg mooier. Nog een kroon erbij. Nog een lauwertak erbij. Nog meer erbij. Zoals de Bijbel zegt in het boek Openbaring. En ze wierpen hun kronen neer voor hem. Alles is aan u, Heer Jezus. Alles is aan u, Heer Jezus. We geven het allemaal aan u. Dat is de rechterstoel voor Christus. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Daar mag je naar verlangen. Bovendien wordt dat het moment waarop je dat wat je net van hem gekregen hebt als loon aan hem mag geven. De Heer Jezus wordt geëerd met dat wat wij verdiend hebben. En de Heer Jezus zal altijd belonen. Gezag over 10 steden hoort hierbij. Gezag over 5 steden hoort hierbij. Altijd als het over loon gaat, het hoort hierbij bij de rechterstoel van Christus. Ben je er bang voor? Voor de grote witte troon kom je niet, er staan alleen maar doden. Maar jij was levend geworden door het geloof in de Heer Jezus. Schapen en bokken, dat gaat over volkeren. Dat gaat over Nederland, België, Frankrijk, Duitsland. Kom je ook niet. Je bent niet het volk. Je was wel een Nederlander, maar ja. Je bent wederom geboren. Je bent gestorven met Christus. Het hele oude is weg. God ziet je niet meer als Nederlander, hij ziet je nu in Christus. Dus je staat niet bij die schapen of bij die bokken. Je staat ook niet voor die grote witte troon. Je staat voor de rechterstoel van Christus. Dat is de plek waar gelovigen staan. Om wel of niet binnengelaten te worden. Nee, om loon te krijgen. En, heel voorzichtig, om duidelijk gemaakt te krijgen dat die dingen die niet goed waren, ook echt niet goed zijn. Die worden daar weggehaald. Daar komt geen loon voor. Dat voelen we. Dat zien we dan ook mes en mes scherp. En nu worden we uitgenodigd
om te wandelen, altijd het sterven van de Heer Jezus in onze lichamen omdragende. Altijd het gebeente van Jozef mee, even dat oud-testamentische beeld, altijd openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En zegt de Bijbel, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wat niet goed was, dat verbrandt daar. Is dat dan toch een terugkeer naar de aardse situatie? Nee. Maar wat niet goed is, dat wordt niet beloond. Dat wordt daar ook heel duidelijk. En daar verlang ik ook naar. Want als je echt voor hem wilt leven, zeg je, Heer Jezus, maak maar openbaar. Hier ben ik. En de Heer Jezus is voor allen gestorven. Opdat zij die leven, zo lazen we het samen in vers 15, niet meer voor zichzelf zouden leven. Hier in den vreemde, niet meer voor jezelf leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Leven van de Heer Jezus. Eigenlijk is het een heel eenvoudige zaak. Naakt, bekleed, ontkleed, overkleed. Zorg en spanning, wandelen hier beneden, in den vreemde, maar straks thuis. We worden uitgenodigd om thuis te komen. We worden uitgenodigd om naar hem te gaan. En we willen ook graag. Onze, nog een keer gelezen, willen bij de Heere onze intrek nemen. Dat willen we. En vanaf het moment dat dat gebeurt, is daar ook de rechterstoel van Christus. Dat is de eerste handeling, ik zeg het maar even zo. Als we daar aankomen, gebeurt dit als eerste. U krijgt eerst uw loon. En dat loon is zo'n mooie aanleiding om hem te bedanken. Om hem te geven. Want hij is alle hulde, alle kroon, alle lauwertak, meer en meer dan waard. Ik verlang naar de rechterstoel van Christus. Niet vanwege levensmoeheid, maar om hem alle glorie en alle eer te geven. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we zijn hier bij elkaar vanavond om over de rechterstoel van Christus na te denken. Over de toekomstige gebeurtenissen. Over het profetische woord. En nu laten we in die tweede brief van Paulus aan de Korintiërs zo scherp zien hoe we hier te leven hebben. En dat het wandelen hier een wandelen in den vreemde is. Dat het feitelijk niet eens past bij ons. Want ons thuis is in de hemelen. Ons burgerschap is in de hemelen. We zijn hier vreemdelingen, we zijn hier bijwoners. Wandelen in den vreemde. En het komt mij voor, Vader, dat wil ik ook eerlijk uitspreken, dat wij langzaam maar zeker deze aarde als ons thuis gaan zien. Dat we ons hier thuis voelen. En we willen u belijden, Vader, dat alle mogelijke stemmetjes opkomen en allerlei theorieën opkomen om daar zelf maar iets te creëren, zodat het toch een beetje aangenamer wordt. Via de politiek of via de economie. We willen iets creëren waar we het goed hebben. Bijna in de taal van die man die zei, ik ga de schuren afbreken, ga grotere bouwen. En zal tot mijn ziel zeggen, ziel, je hebt genoeg voor vele jaren, geniet ervan. En diezelfde nacht stierf hij. Zo vertelt de Heer Jezus. Vader, we willen nu bidden of dit stuk onderwijs onze visie op de toekomst mag versterken. Ons leven in de richting van de Heer Jezus mag versterken. En we echt wandelen naar de normen van thuis. En u, Heer Jezus, zult daar zitten op die troon. U bent daar in die rechterstoel. En u gaat beoordelen dat wat ik gedaan heb, wat ik gezegd heb, wat ik gedacht heb. En u ziet het in, u zult daar duidelijk maken wat ik aan loon, aan lauwertak krijg. Maar ik wil u ook nu al zeggen, Heer Jezus, ik geef ze graag aan u, want u hebt dat dan gedaan. Wat zou ik dan kunnen uit mezelf? Wat zou het nieuwe leven dan zijn? Ook alleen maar omdat u eerst uzelf gaf. Heer Jezus, ik dank u dat ik die naakt was, bekleed ben met de mantel van de gerechtigheid. En ik wil ook niet graag ontkleed worden. Ik wil zo graag overkleed worden. Ik wil zo graag zo naar u toe. Misschien vanavond. En ik wil u zo bidden voor iedereen die hier is. Of later meeluistert. Dat we verlangen hebben om overkleed te worden. Dat betekent dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Dat we opgenomen worden. Dat we hier weggevoerd worden. Dat we naar u gaan, Heer Jezus. Naar u die ons alles bent. Amen.